Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedendag beste luisteraar, wat fijn dat u luistert naar deze podcast. Deze podcast gaat over rouw met als titel Meer weten helpt. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit aan tafel met Manu Kersen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Manu Kersen, u bent klinisch psycholoog in België. Ja. En u bent daarin rouwexpert. En u bent ook schrijver van meerdere boeken en onder andere ook het boek Helpen bij verlies en verdriet. Ja. Een behulpzaam handboek voor gezin en hulpverlener.
Ja.
Nou, dat is absoluut een aanrader als je vastloopt in rouw. Deze podcast is er ook deels op gebaseerd. Het is een prachtig boek. Rouw, hoe zou u rouw beschrijven aan iemand die daar nog nooit mee te maken heeft gehad?
Een beeld dat ik vaak gebruik is van, je komt in een emotionele aardbeving terecht. Alles in je leven gaat op zijn grondvesten wankelen. En je begrijpt ineens niet meer hoe je je voelt, want je hebt het nog nooit meegemaakt. En het tast eigenlijk alles aan. Je bent doodmoe, je kan niet vooruit, je voelt pijn overal in je lijf. Een huisarts beschreef mij dat heel mooi na het sterven van zijn kind. Kom weer terug op zijn werk. En zijn collega's zeiden, Jan, je hebt waarschijnlijk nog een beetje pijn. Nee, zei hij, ik heb geen pijn. Ik ben pijn.
Ja.
En dit heeft een algemeen gevoel van ontreddering. Van, waar sta ik nu? Wie ben ik? Je hele persoon begin je in vraag te stellen, omdat je allerlei dingen ervaart en meemaakt die je nooit voorheen hebt ervaren. En het wordt heel vaak in de medische wereld verward met een depressie. Je kan niet vooruit. Je kan gewoon een levenstaken niet meer aan. Die persoon is depressief. Omdat de verschijnselen heel goed op een depressie lijken. Maar rouw is geen depressie. Depressie is een psychiatrische ziekte. Rouw is een normaal gebeuren bij evenwichtige normale mensen die in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. Ja. Rouw is de keerzijde van liefde. Het is toch heel normaal als je van iemand houdt en die valt plots uit je leven weg, dat dit je leven ontreddert.
Ja. Ja. En in die pure ontreddering, ik kan me voorstellen dat iemand op dat moment gewoon eigenlijk zich voelt in elkaar gestort en waar moet hij heen? Wat moet hij doen?
Wel, mensen zoeken op dat moment naar houvasten.
Ja.
En het is zo bijna alsof je door een moeras moet waden. Je vindt stapstenen om vooruit te komen, maar ineens sta je op een punt en je kan niet meer vooruit. En moet je de hele tijd heel eind terugkeren om opnieuw die weg te gaan halen, om opnieuw stapstenen te gaan vinden.
Ja.
En dat is eigenlijk een typisch iets. Zo, en op die momenten zijn mensen vaak radeloos, weten ze niet waar naartoe, zoeken ze naar houvast. En het grote probleem is dat heel veel mensen in hun omgeving ook niets geleerd hebben over rouw en verlies. En dan meer weten waarvoor je staat, beseffen dat het om een rouwarbeid gaat die uitputtend kan zijn voor je lichaam en voor je geest, kan mensen helpen. Want dit is eigenlijk normaal wat ik meemaak.
Ja. Het is normaal en het is een teken dat iemand lief kan hebben.
Ja.
Er kwam eens een patiënt bij mij, die had een heel jong kindje verloren. En die kwam ook echt met die vraag eigenlijk met open handen naar me toe van ik weet het niet meer. Mm. Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dit rouwen? Ja. Ik zat ook een beetje met mijn hand in het haar van hoe doet iemand dit met zo'n verlies?
Een jong kind verliezen, je ziet in je omgeving allemaal mensen die kinderen hebben en die groeien normaal op. En waarom, de grote vraag is dan, waarom moet mij dit overkomen? En je zou ook de vraag anders kunnen stellen. Waarom zou mij dit niet kunnen overkomen als dit zich in een aantal gezinnen voordoet, waarom zou dit mij niet kunnen overkomen?
Ja.
Maar je ziet rondom je mensen die dit niet meemaken. En je stelt je daar de reële vraag van, waarom moet ons dit nu overkomen?
Ja.
En pas op, het is veel breder dan je kind verliezen, je partner verliezen, je ouders verliezen. Maar rouw bestaat ook uit heel veel andere situaties. Mensen die kinderloos blijven, Die zien rondom zich vriendinnen zwanger worden, kinderen geboren worden. Het gebeurt bij iedereen en bij ons lukt het niet. Ook dit is een verlieservaring die onzichtbaar is vaak voor de omgeving.
Ja.
Maar die een leven lang met mensen meegaat.
Onzichtbaar is en dus ook minder steun krijgt van de omgeving.
Onzichtbaar is, betekent minder steun. Ja. Omdat de meeste mensen niet zien dat je iets mist.
Ja. Ja. En die vrouw die bij mij kwam, die wilde weten hoe ze moest rouwen. Die wilde dat een soort op een goede manier doen. Maar het lukte haar niet om ook uit bed te komen. En dan kreeg ze ook weer te horen, je moet niet alleen maar in bed blijven liggen. Maar ze kon eigenlijk op dat moment niet anders.
Ja, ja. Wel, je bent rouwarbeid aan het verrichten.
Ja.
En die rouwarbeid is een ontzaglijk vermoeiende bezigheid. Zowel voor je geest, voor je gemoed en voor je leven. Je voelt dit in heel je lijf. Mm. En die rouwarbeid bestaat uit 4 belangrijke taken.
Ja.
En als je zicht hebt op die taken, kan dat je leven helemaal veranderen. Een voorbeeld dat ik altijd geef. Een moeder reed op de dag van de eerste communie met haar dochtertje naar de kapper. Die auto gleed uit op een olievlek, kwam tegen een paal terecht, 1 bluts in de wagen. De moeder was ongedeerd, maar haar dochtertje was op slag dood. Voor die beide ouders stortte de wereld in. Moet je voorstellen, het is 10:10 en om 10:00 begint de eerste communiemis. Die moeder zit met een dood kind in de auto. Ze zijn allebei 4 weken thuis gebleven van hun werk. En na 4 weken gaan ze allebei terug aan het werk. De man werkte in een keihard metaalfabriek. Die moeder werkte in de keuken van een ziekenhuis, in België bekend om zijn eerste palliatieve afdeling. Die man komt die maandagmorgen op zijn werk toe en aan de poort van het fabriek staan 2 mensen hem op te wachten. Zij moest nu aan de poorten opwachten en naar het bureau van de directeur brengen voor het werk mocht terug hervatten. Maandag het bureau van de directeur. Zal er voor mij niet goed uitzien. Ik kom binnen bij zijn directeur en die zegt, zet u even. Ik bied hem een kop koffie aan en zegt, de eerste dag komen werken. Wat jullie is overkomen, dat moet heel erg moeilijk zijn. Vertel eens. En laat die man rustig zijn verhaal vertellen. En als die man klaar is, zegt hij, weet je, als je straks het tempo van het werk nog niet aan kunt, neem wat rust. En vraag aan je collega's dat ze ook even het werk neerleggen, dat je van iemand wat aanspraak hebt. Als wij voorbij komen, moet je niet denken dat wij zullen zeggen, moeten die kerels daar niet werken. Iedereen op uw afdeling en alle chefs in ons fabriek weten dat jij naast het werk hier nog een andere arbeid hebt, namelijk rouwarbeid.
Mm.
Dat die 2 combineren de eerste dagen een bijna onmogelijke opdracht kan zijn. Neem daar de tijd voor die je nodig hebt. Iedereen zal er begrip voor opbrengen. Ik heb vorige vrijdag een aantal passages voorgelezen uit een boek over helpen bij verlies en verdriet voor de mensen van uw afdeling en voor alle chefs in ons fabriek. En iedereen weet dat dat hier moet kunnen. En voor deze middag heb ik een kamer gereserveerd naast de cafetaria. Kies een paar mensen waarmee je goed kunt praten om samen het middagmaal te gebruiken. Dan moet je die eerste dagen niet in die grote drukte onderduiken. Die vrouw kwam ook de eerste dag terug op haar werk. In de keuken van het ziekenhuis, bekend om zijn palliatieve zorg. De chef-kok van de keuken stond daar ook vriendelijk op te wachten. Zet dat terug. En nu gaat het ermee. Dan een beetje overzeker. Het is ook al een hele tijd geleden. Ik heb me heel veel werk laten liggen. Hoe harder je moet werken, hoe sneller je zal vergeten en te boven komen. Die man is geleidelijk aan terug zijn job ingegroeid. Die vrouw is gebroken thuisgekomen van dat ziekenhuis. Ze is nooit meer naar die werksituatie teruggekeerd. Beide chefs stonden hun werknemer op te wachten. Beide chefs hadden dezelfde goede bedoelingen. Maar de een wist iets meer over hoe je verlies moest overleven en de ander wist daar niets over. Hoe komt het dat die fabrieksdirecteur zo zinvol kon reageren? De dag na het ongeval was de huisarts bij die mensen op bezoek gegaan. En had een boek mee helpen bij verlies en verdriet. Die moeder zei, dat boek heeft mij en mijn man van de ondergang gered. We hebben daar steun en erkenning in gevonden. We konden passages laten lezen door onze ouders, onze familie en onze buren, die niet wisten hoe ze met ons moesten omgaan in zoveel ontreddering. En zo hebben we een zorgzame omgeving kunnen creëren. Maar toen die huisarts hoorde in welke setting beide ouders werkten, heeft hij de directeur van de metaalfabriek opgebeld en zegt, lees dat boek en doe daar iets mee naar je werknemers. Want anders zal die man zich nooit meer kunnen thuisvoelen in dat bedrijf. Maar die huisarts vond het niet nodig om een ziekenhuis op te bellen. Bekend om zijn palliatieve zorg. Met zoveel artsen-specialisten die wel zouden weten hoe ze daar moesten mee omgaan. Maar de chef van de keuken wist het niet. En de artsen-specialisten hoogstwaarschijnlijk ook niet. Meer weten zou iedereen kunnen helpen.
Ja.
En wat zou iedereen dan moeten weten?
Ja.
Het gaat om rouwarbeid. En die rouwarbeid bestaat uit 4 taken. En bij elk van die taken kunnen we elkaar helpen. En die eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Als iemand komt te sterven, zit men altijd een beetje met voelen, dit kan toch niet mijn man, toch niet mijn kind, toch niet mijn moeder. En het kan geruime tijd duren voor die werkelijkheid van het verlies in alle facetten van je besef, van je gemoed en van je leven doordringt. En mensen meten die overledenen nog te zien en nog te horen in het begin. Een vrouw zei, ik kwam het ouderlijk huis binnen. Ik zag mijn moeder daar zitten op haar stoel naast het vensterraam. Haar moeder was al 4 weken begraven, maar ze zag ze daar nog terug. Die vrouw wiens kind sterft tijdens de zwangerschap, maar ik voelde hem precies nog bewegen. Maar het kind is overleden. Het kan een hele tijd duren voor die werkelijkheid doordringt. En men duwt een stuk van die werkelijkheid weg, omdat die te zwaar is om onder ogen te zien. En ontkenning is voor mensen vaak een weldadig geschenk in die eerste periode. Want het filtert datgene wat je kunt toelaten, wat je aan kunt en wat je niet aan kunt. Je duwt voor een stuk die werkelijkheid weg. En het kan geruime tijd duren voor die werkelijkheid helemaal doordringen.
Dus die ontkenning moet je eigenlijk ook iemand gunnen?
Je moet die ontkenning ook iemand gunnen.
Ja.
En helpen bij die eerste taak is ervoor zorgen dat mensen correcte informatie krijgen over wat er is gebeurd.
Hmm.
En die informatie moet meerdere keren worden herhaald.
Hmm.
Je moet kunnen verstaan en begrijpen om die werkelijkheid ook onder ogen te kunnen zien.
Hmm.
En men moet dus meerdere keren die uitleg geven. Het is niet dat men dat uitlegt, dat dit tot mensen ook doordringt. Het kan geruime tijd duren voor die werkelijkheid doordringt. Ook al heeft men correcte informatie, maar correcte informatie geven is in die omstandigheden niet zo eenvoudig. En ik wil een heel frappant voorbeeld duidelijk maken. Ik heb zelf 14 jaar geleden een diagnose gekregen van een zeer agressieve vorm van prostaatkanker. Ik wist al een enige tijd dat het ernstig was. Ik had een verhoogde PSA-uitslag. Mijn huisarts had mij doorgestuurd naar de uroloog. En de uroloog vond eigenlijk niets. Dus ik zou een echografie nemen om zeker te zijn. En de radioloog roept de uroloog erbij bij die echografie. En die legt mij uit, dit is uw prostaat en alles wat donkerzwart is, wijst op iets kwaadaardig. En ik zie niets anders dan donkerzwart. Ze neemt 12 biopsies. Ik krijg een bericht dat die 12 biopsies zeer kwaadaardig zijn. Ik word uitgenodigd voor een PET en een CT-scan. En een week later zit ik voor de specialist die al die uitslagen binnen heeft. En die zegt, zo'n prostaatkanker drukken we uit in een Gleason-score van 0 tot 10. En als je cijfert boven de 6, is dat ernstig. Hij heeft 9,7 op 10.
Hmm.
Hij legt mij uit dat er 4 vormen van behandelingen zijn. Niets doen en afwachten, wat soms nuttig is. Bestralen, chemotherapie of opereren. En hij legt de voor- en de nadelen uit van die 4 strategieën. En ik schrijf zorgvuldig op wat hij mij vertelt. En zegt, opereren, maar nu, dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden, want dat kan allerlei nadelige consequenties hebben, zoals impotentie, incontinentie en dergelijke meer. Ik schrijf het allemaal zorgvuldig op. Maar in uw situatie heb je geen keuze. Een radicale operatie, met alle negatieve gevolgen van dien. Anders loopt je binnen 10 maanden niet meer rond. Ik kom buiten, ik moet 2 uur college geven, ik moet in de middag spreken in het inloophuis voor kankerpatiënten. Van wat gebeurt er als de kankerdiagnose in je gezin binnenvalt? Voor mij een voortreffelijke titel die dag.
Ja.
Ik kom s'avonds thuis en ik lees mijn notas die ik genomen heb. En ik lees daar impotentie, incontinentie. Ik had dit niet gehoord. Ik had het wel gehoord, want ik had het opgeschreven. Mm-hmm. Maar had ik niet opgeschreven, dan had ik gezworen, ze hebben me dat nooit verteld.
Ja. Het is niet binnengekomen.
En toen ik maanden later voor een zaal met artsen stond om te praten over mijn ervaring als prostaatkankerpatiënt, heb ik dat verteld aan mijn uroloog zat op de eerste rij. Ik ben zeker dat ik u dat vertel. Ik zei ik ook, want het was opgeschreven. Maar ik had het toch niet gehoord. Maar ik zal jullie even uitleggen hoe dat komt. Jullie praten met mij over mijn prostaat. Jullie geven mij een verstandelijke uitleg. Wat gebeurt er met mij? Ik denk aan mijn vrouw en aan mijn kinderen. En voor mij is dat geen verstandelijk, maar een emotioneel probleem. Moet je eens voorstellen dat het 2 straten zijn. de straat van mijn verstand en mijn prostaat. Ik noem het de dorpsstraat. En de straat van mijn vrouw en mijn kinderen en mijn emoties. Ik noem het de kerkstraat. Als jullie aan het praten zijn in de dorpsstraat en ik ben vertrokken naar de kerkstraat, dan hoor ik niet meer wat jullie vertellen. En wat moet je doen? Na twee zinnen stoppen met die uitleg en naar de kerkstraat wandelen. Want uw patiënt is vertrokken naar de kerkstraat. En hoe doe je dit? Door na twee zinnen te stoppen met die uitleg en te zeggen, vertel me nu eens wat er nu door je heen gaat. Dan ben je van de dorpsstraat in de kerkstraat. Neem hem terug mee van de kerkstraat naar de dorpsstraat. En hij gaat terug mee van de dorpsstraat naar de kerkstraat. En neem hem terug mee van de kerkstraat naar de dorpsstraat. Ik heb nooit zo goed medische informatie kunnen uitleggen als toen ik dat zelf aan de lijve had ondervonden.
Ja, ja.
En dus uitleg geven, rekening houden met de dorpsstraat en de kerkstraat. Die uitleg herhalen. Mensen meerdere keren hun verhaal laten vertellen. Maar het vertellen over van die stukjes van de puzzel geleidelijk aan op hun plaats. En mensen helpen in de confrontatie met die werkelijkheid. En heel vaak zegt men, zeker na een verminkend ongeval, je moet niet meer gaan kijken, want die persoon is niet mooi om te zien. Mijn boodschap is, je moet mensen aanraden om wel te gaan kijken. Want ze moeten niet alleen een beeld bewaren van die persoon die, zoals die was toen die leefde. Ze moeten ook een beeld krijgen van die persoon die niet meer leeft. Want dat is de werkelijkheid. Mm. Ook de kinderen moet men aanraden om afscheid te nemen van overledenen. Niet dwingen, maar als kinderen daar bang voor zijn, de vraag stellen van waarvoor ben je bang? En daarop ingaan en kinderen begeleiden om afscheid te kunnen nemen. Ik heb het geleerd van de huisarts van mijn kinderjaren. Toen ik 6 jaar oud was, is een jongetje van 4 in mijn straat verongelukt. 'S avonds gingen we op advies van de huisarts met de 4 oudste kinderen een laatste groet brengen aan dat overleden kind. Ik zie het nog voor ogen alsof het gisteren was. Het is 70 jaar geleden. Mm. Maar ik zie nog altijd dat jongetje liggen tussen die witte lakens in die voorkamer van die woning. Enkel een handje van het kind konden wij zien boven de lakens. Het hoofd was 1 grote bol, wit verband. Want het hoofd was verpletterd onder de wielen van die vrachtwagen. Ik herinner die avond uit mijn kinderjaren als een avond waarop wij veel langer mochten opblijven dan normaal. Een avond waarop we een intens gesprek met onze ouders hadden. En een avond waarop wij midden in de week een kop warme chocolademelk kregen. Ik heb daar geen afschrikwekkend beeld van overgehouden. De huisarts had aan mijn moeder gezegd, ga met je kinderen daar naartoe en denk eens na wat je met je kinderen doet als je thuis een warme sfeer wilt creëren. Mijn moeder zei, pannenkoeken bakken, warme chocolademelk maken. Voor pannenkoeken heb je geen tijd, zei de huisarts. Geef ze een kop warme chocolademelk en neem al je tijd om naar je kinderen te luisteren. De boodschap van de huisarts, 70 jaar geleden. Wie zou er vandaag nog met 4 jonge kinderen een groet gaan brengen aan een kind van 4, waarvan het hoofd verpletterd is onder de wielen van een vrachtwagen? Nee. Maar die huisarts raadde dit aan. En mensen zicht nodig op die werkelijkheid, om die werkelijkheid ook te laten doordringen.
En wat als dat te pijnlijk is om die werkelijkheid te laten doordringen?
Dit is pijnlijk. Het kan niet anders dan pijnlijk zijn. Maar je moet die pijn door om te overleven. En ik spreek niet meer over verwerken in mijn boek. Ik spreek over verlies, overleven. Want vaak zegt men, heb je het nu nog niet verwerkt? En dan duwt men mensen naar beneden. Nee, verlies overleef je. Maar het gaat mee met je door je leven. En die werkelijkheid moet ook kunnen doordringen. En het kan heel erg belangrijk zijn van die kans te krijgen om afscheid te nemen van de realiteit. Ik kreeg een telefoon van ouders in de Antwerpse Kempen. Die zeiden, we hebben uw telefoonnummer gekregen van onze huisarts. Onze zoon is uit het psychiatrisch ziekenhuis ontsnapt en is voor een rijdende trein gesprongen. We wilden een afscheid van hem kunnen nemen, maar de psychiater, de politie, de uitvaartverzorger zijn allemaal van dit kan niet in deze omstandigheden. En onze huisarts heeft ons uw telefoonnummer gegeven, belt maar nu Kersten is op, die kan er misschien wel iets aan doen. En ik vraag een telefoonnummer van een uitvaartverzorger, ik bel die op en hij zegt, we hebben inderdaad aan die mensen gezegd dat dat niet kan. Die jongen is voorover gesprongen voor die trein. Zijn bovenlichaam is van zijn onderlichaam afgerukt. Hij is nog 4 kilometer meegesleurd. Ik heb hem op een afstand van 4 kilometer in 3 plastieke zakken bijeengeraapt. Hij staat hier in mijn funerarium in 3 plastieke zakken. Ik heb eerst wat begrip opgebracht voor die uitvaartverzorger. Hij zegt, weet je, het is nu vrijdagavond. De uitvaart is pas maandag. Laat mij met die mensen afspreken dat ze niet kunnen komen voor zondagmiddag. Dan heb je 2 dagen de tijd om die jongen op te baren. Leg die lichaamsdelen op een bed. Verbind die met verband. Zorg dat het de vorm van een menselijk lichaam krijgt. Dat enkel datgene zichtbaar is wat ook toonbaar is. Ik kreeg achteraf van die ouders een brief. We hebben hem nog een kus kunnen geven op zijn linkervoet. En we zullen nu de rest van ons leven daar dankbaar voor zijn. Die mensen die moeten de realiteit gezien hebben om die onnoembare realiteit ook te kunnen verstaan en te kunnen begrijpen. En dat is natuurlijk pijnlijk. Maar dat is die tweede taak van die rouwarbeid. En die tweede het gaat dus niet om fasen, maar om taken. Die lopen door elkaar heen. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet om die pijn weg te duwen, is compliceren van het rouwgebeuren. En telkens je denkt aan iets wat die persoon was, zou betekend hebben, word je geconfronteerd met die ontzaglijke pijn. Pijnscheuten die door merg en been gaan. En die pijn komt naar buiten in pijnscheuten die je overal voelt. Ja. In golven van verdriet, die komen en die gaan als de golven van de zee. Je kan die niet tegenhouden, die overspoelen je. In gebrekkige concentratie. Je kan niks onthouden. Je gaat de trap op naar boven om iets te gaan halen. Je bent 2 treden ver en je weet niet meer waarvoor de trap aan het opgaan bent. Er zijn flarden uit je geheugen weg vaak. Die pijn komt naar buiten in extreme vermoeidheid. Je bent doodmoe, je kan niet vooruit. Je bent rouwarbeid aan het verrichten. In boosheid, prikkelbaarheid en agressie. In schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. En in nog zoveel meer. Helpen bij die tweede taak is luisteren en het onderwerp durven aanraken. Als niemand er nog over begint, dan laat je mensen in eenzaamheid afrekenen met hun verdriet in plaats van een zorgzaam contact met andere mensen. En men moet mensen duidelijk maken dat al die emoties en reacties die ik zojuist genoemd heb, normale reacties zijn van normale en evenwichtige mensen. En heel vaak heeft men het heel moeilijk met die boosheid en die agressie. Als kinderen mij allemaal geweten dat boosheid een heel normale reactie is als je pijn ervaart. Een kind loopt met zijn knie tegen een tafelpoot. Wat doet een kind? Stoot de tafel, stoot de tafel. Die pijn aan die knie komt in boosheid naar buiten. Dus de pijn van het verdriet komt in boosheid naar buiten. En de meest dierbare mensen krijgen dat te incasseren. Ja. En dat kan in gezinnen en in families voor onnoembare conflicten zorgen. Een frappant voorbeeld. Bij een van mijn jongere broers is een kindje geboren en dat was niet leefbaar volgens de artsen. Het kind heeft nooit het ziekenhuis verlaten, is op de leeftijd van 10 maanden in het ziekenhuis gestorven. Mijn moeder belt mij op om 11:30 s'nachts. Het kindje van Joris is zojuist gestorven. Ik zeg, mama, ik stap in de auto en ik rijd er naartoe. Moet je niet doen, zegt ze. Het is een barre winternacht en het is voor u 140 kilometer ver. Ze hebben trouwens gebeld om dat mee te delen en zegt dat ze de eerste 3 dagen willen gerustgelaten worden en onder hun 2 willen zijn om dat rustig te laten bezinken. Ik zeg oké, ik leg de telefoon dicht, ik zeg tegen mijn vrouw, kleed je aan, we stappen in de auto en we rijden er naartoe. Als we niet welkom zijn, dan komen we wel terug. We zijn er om 2 uur 's nachts toegekomen, het was volop licht in huis, we zijn er met open armen ontvangen. We zijn er gebleven tot 10 uur. Ik ben om 10 uur naar mijn ouders gereden. Zij stapt in de auto en rijdt er naartoe. Ja, maar mochten de eerste 3... Ga er naartoe. Mijn ouders hebben dat gedaan. 6 maanden later zit me op een familiefeest. Mijn broer zegt met luidere stem. En je komt dan uit een gezin van 11 kinderen. En je kind sterft. Weet je dat wij de eerste 5 dagen niemand van de familie hem gehoord of gezien. Niemand heeft de moeite gedaan om eens een telefoon te nemen, ons op te bellen, eens naar ons toe te komen. Niemand. Mm. Mijn vader zegt, maar dat is toch een leugenaar? Ik zeg, nee, dat is geen leugenaar. Die weet dit gewoon niet meer. Mm. Dan moet men toch vertellen dat hij liegt, zegt men. Ik zeg, nee, we moeten gewoon zeggen, Joris, vertel eens. Wat doet er zo'n pijn op dit moment? Maar dat voorbeeld toont hoe in gezinnen conflicten kunnen ontstaan. Mensen die eigenlijk voor definitieve verwijdering zorgen. Mensen die weten dat die boosheid een normale reactie is. En het bepaalde flarden zijn uit je geheugen weggerukt en je weet ze niet meer. Ook die schuldgevoelens. Was ik gisteren een uur langer bij mijn moeder gebleven in het verpleeghuis, dan was ik erbij als ze gestorven was. Had ik mijn kind met zijn fiets niet naar school laten gaan, dan was ze niet verongelukt. En wat zeggen de mensen dan? Je mag je toch niet schuldig voelen? Of je kon er toch niets aan doen? Je kon dat toch niet weten? En wat is het resultaat? Dat mensen dan niemand meer durven te vertellen dat ze zich schuldig voelen. Mijn boodschap is, je moet de mensen zeggen, je mag je best schuldig voelen. Want dat is een manier waarop die pijn naar buiten komt. En vertel maar over die schuldgevoelens. Want de enige manier om daarvan bevrijd te geraken, is dat je ze mag uitspreken, tientallen keren opnieuw, ten aanzien van mensen die bereid zijn om daarnaar te luisteren. En je mag je schuldig voelen, want schuldgevoelens zijn een teken van liefde en van verantwoordelijkheid. Maar je bent niet schuldig. Ik heb de meeste ouders gezien die in die busramp in Sierre in Zwitserland 13 jaar geleden een kind hebben verloren. 24 ouderparen. Bij een bus die van de sneeuwvakantie terugkwam en op een tunnel reed in Zwitserland. Bij al die mensen heb ik gehoord, we voelen ons soms zo schuldig. En je hebt allemaal van artsen, van psychologen, van hun omgeving, meerdere keren te horen gekregen. Je mag je toch niet schuldig voelen? Wat kan jij daar nu aan doen dat er een buschauffeur op een tunnel rijdt? Ik zei tegen die mensen, van mij mocht u wel schuldig voelen. Dat is een teken van liefde en van verantwoordelijkheid. Maar je bent niet schuldig. En vertel maar over die schuldgevoelens. Wat kreeg ik dan te horen? Mijn dochtertje zag er tegenop om voor het eerst zo ver van huis te gaan. En wij hebben ze aangeraden om mee te gaan. Mijn zoon had een zware griep. En ik ben met hem naar de dokter gegaan. Daardoor was hij voldoende genezen om te kunnen meegaan. Had ik niet met hem naar de dokter gegaan, dan zat hij op die bus niet. Schuldgevoelens zijn een teken van liefde en verantwoordelijkheid. En als iedereen zegt, je mag je niet schuldig voelen, worden die schuldgevoelens opgekropt. Opgekropte schuldgevoelens zijn levensgevaarlijk. In de Ardennen heeft een jongetje van 6 een huis in brand gestoken. En in die brand zijn 2 kinderen verkoold achtergebleven. Toen de politie dat kind aansprak, was de eerste zin die dat kind zei, en ik heb een jaar geleden mijn papa ook al doodgedaan. De papa van dat kind was een jaar tevoren aan kanker gestorven. En het kind zat al een jaar met schuldgevoelens, want het is mijn schuld dat papa is doodgegaan. De schuldgevoelens hebben die van binnen zitten koken en koken. Ze zijn ontploft in het in brand steken van een huis waar 2 kinderen het leven hebben verloren. Die kinderen waren niet gestorven, had die omgeving meer geweten over rouw en verlies.
Even een vraag over rouwtaak 2. Dat is dus de pijn van het verlies ervaren. Het is ook, het levert ook wel vragen op bij mensen. Hoe, om dat te doen. Want het voelt soms ook als verkeerd. Als je erover begint. Of als mensen, als je het gaat oprakelen. Het moment kan geven van vertel er eens over. Of hoe gaat het nu? Dan rakel je ook weer gevoelens op. Dat vinden mensen ook spannend.
Het kan allerlei teweeg brengen. Als je er niet over begint, zijn mensen zo doen alsof er niets is gebeurd. Als je wel over begint, confronteer je mensen met een pijnlijke en moeilijke ervaring. Je moet mensen duidelijk maken dat die pijn en die moeilijkheid normaal gedrag is van normale mensen. Dat het toch evident is dat je zo'n weg enorm pijnlijk beleefd. En dat het de keerzijde is van liefde. Het zou toch erg zijn als je kind sterft, ik kan gewoon met het leven verder gaan alsof er niks is gebeurd. Dat zou een drama zijn. Ja. De realiteit is dat dit ontzaglijk pijnlijk is en mensen raakt.
Maar stel dat iemand gaat boodschappen doen en die loopt daar rond en wat ik vaak terughoor is dat mensen in rouw, dat mensen zich afkeren naar hun, omdat ze niet het moeilijk gesprek dan aan willen gaan.
Ja.
Dus dan loopt iemand door de winkel met pijn en ook spanning om daar te zijn, weer onder de mensen. En mensen keren zich eigenlijk af. Maar wat is dan een goede reactie? Zou je dan elkaar toch even een woord erover? Want je wil ook niet het gesprek aangaan in de supermarkt.
Als mensen in de supermarkt lopen en mensen passeren, de klassieke vraag is, hoe is het, hoe gaat het?
Mm-hmm.
En soms krijg je het antwoord bij, goed zeker.
Ja.
En mijn boodschap die ik aan mensen geef is van, als je die vraag krijgt, antwoord daar niet direct op. Maar tel in stilte van 1 tot 5. De meeste mensen kunnen dat. En dat iets doen wat je goed kan, dat geeft een gevoel van rust. Tel dan 1 tot 5 en kijk de mensen ondertussen in hun ogen aan. Dan zeg je, dat je van 1 tot 5 hebt geteld, als je echt interesseert, wil ik daar wel eens iets over vertellen. Dan gaan sommige mensen meteen gaan lopen. Maar anderen gaan blijven stilstaan. Maar zelfs degenen die zijn gaan lopen, gaan de reactie nooit meer vergeten. En sommige mensen gaan terugkomen. En op die manier heb je controle over die situatie voor jezelf.
Ja.
Je weet wat je kan doen.
Ja. Ja, en dan weet je ook al van tevoren wat je gaat doen. Dus ben je een beetje voorbereid.
Ja.
Maar het is zo ongemakkelijk, want het is niet de plek om een gesprek aan te gaan.
Het is niet. Een van mijn boodschappen is, als buren, als vrienden, als familie, als je boodschap gaat doen, ga eens aanbellen en vraag, kan ik voor jullie ook iets meebrengen? Want in een groot warenhuis rondlopen, aan zo'n kassa staan, als je vol verdriet bent, is vaak voor mensen een onmogelijke opdracht.
Ja. Ja, en u vertelde net ook dat u naar... Dat u naar uw broer ging. En dat het eigenlijk niet gewenst was. Iemand had gezegd, we hebben rust nodig.
Nee.
Maar u ging wel.
Ja,
en u was er met het idee van, ja, als ze niet willen, dan gaan we weer terug. Maar we zijn gegaan.
Het was blijkbaar wel gewenst. Maar een typisch iets in die rouw is een enorme ambivalentie.
Ja, ja.
Niemand moet komen. Je bent boos omdat niemand komt.
Ja.
Die ambivalentie. Ik zou iemand moeten hebben waaraan kan vertellen en iemand vraagt, zij vertelt niks. Die ambivalentie is ook een typisch kenmerk waarin die pijn tot uitdrukking komt.
Ja, en mensen vragen zich overal af, moet ik er dan heen gaan of ben ik wel gewenst? Of het ergste wat er kan gebeuren is dat iemand de deur wijst en dat je voor niks bent gegaan.
En we zeggen, ga er naartoe, houd daar rekening mee, maar... En beschouw dat niet als een reden om niet meer terug te komen. Ja. Of om iemand niet meer te zien.
Ja, die ambivalentie wat u zegt. Dat herken je ook in mensen die in rouw zijn en gaan beschrijven wat ze op dat moment nodig hebben. Ja. Dat is de ene dag ook weer anders dan de andere dag. Dus het is als naaste ook best wel moeilijk om dat een beetje te volgen.
En de heel typische vraag, als je vraagt wat heb je nodig? Niets. Geef me mijn kind terug, geef me mijn partner terug, geef me mijn moeder terug. Dat is het enige dat leeft bij mensen. En zij weten ook wel dat je dat niet kunt.
Ja. En toch ben je er met die vraag.
Ja.
Dat was rouwtaak 2.
Ja. Dan heb je rouwtaak 3, is je aanpassen aan de wereld met dit verlies. En ook dit is een heel moeilijke opdracht. Telkens je geconfronteerd wordt met iets wat je samen met die persoon deed, waar je samen over droomde, waar je samen over dacht, word je geconfronteerd met de opdracht, ik moet me nu aanpassen aan de wereld zonder die persoon. En voor sommige mensen is dat bijna een onmogelijke opdracht. Ik denk aan die vrouw die de wagon van haar leven heeft vastgehangen aan die man die de locomotief was. Die man was de bepalende figuur in haar leven. En die bepaalde alles. Maar de locomotief valt weg en die wagon staat stil natuurlijk. En je moet dus allerlei dingen leren die je voorheen nooit hebt gedaan. Maar het ligt ook in heel eenvoudige dingen. Die grootvader die nu alleen de paaseieren in de tuin moet leggen met Pasen voor de kleinkinderen. En vroeger deed zijn vrouw dat samen met hem. En al die dingen mis je elkaar. Ik hoor mijn vader nog zeggen... Een jaar nadat mijn moeder gestorven was, kom eens mee, zegt hij. Ik kon niet praten daarover. Maar kom eens mee. En hij ging mij ze witloof tonen dat hij gekweekt had. En witloof was het lievelingsgerecht van mijn moeder. En met hoeveel liefde dat hij die witloof... Dat was zijn manier van daarover communiceren. Maar hij stond daar nu met zijn witloof. Wat moest hij daar nu mee doen? Want zijn vrouw was er niet meer. In alles wat je doet, word je daarmee geconfronteerd. En geen twee mensen bleven op dezelfde manier. Als twee kinderen hun moeder begraven, ook als dezelfde vrouw die wordt begraven, dat is niet dezelfde moeder voor die twee kinderen. Dat is een heel andere moeder voor die dochter die nog thuis woont, dan voor die zoon die al 20 jaar gehuwd is en in Duitsland woont. En je hoort me niet zeggen dat voor de een erger is dan voor de andere, want ik heb geen weegschaal om de zwaarte te wegen. Het is anders. Het is nooit voor twee mensen hetzelfde. En voor die kinderen is het hun moeder die sterft. Voor die man is het zijn vrouw. En voor die grootouders is het hun dochter. Het is altijd anders. Vandaar komt de titel van mijn geschenkboekje voor mensen in verdriet. Vingerafdruk van verdriet. Een vingerafdruk. Iedereen herkent dat. Maar twee vingerafdrukken zijn nooit gelijk. Iedereen moet die rouwarbeid en die vier taken door, herkenbaar als een vingerafdruk, maar geen twee mensen doen op dezelfde manier. Je hebt ook verschillende stijlen van rouwen. Ik beschrijf in mijn boek, rouwen mannen nu anders dan vrouwen? Mannen hebben vaak een instrumentele stijl van rouwen. Dat wil zeggen, je bent er meer intellectueel mee bezig, je praat daar minder over, je wil daar iets aan doen, en je wil rapper aan toekomst gaan denken. Het heeft niets te maken met de biologie van de man of de vrouw, maar het heeft veel meer te maken met opvoeding. Jongetjes worden geleerd van jongens af aan, een grote jongen weent toch niet. Goed op je zusje passen. Hij wordt geleerd om er iets aan te doen en minder emoties te laten zien. En de intuïtieve stijl van rouwen, dan ook met de vrouwelijke stijl, je bent daar meer emotioneel mee bezig. Je wil daar met vrienden en vriendinnen over kunnen praten. Je bent in het hier en nu daarmee bezig. En je kan niet zomaar naar die toekomst toe gaan denken. Het is ook belangrijk van te weten dat het twee stijlen zijn die complementair en evenwaardig zijn. Omdat het gezinnen ook kan helpen om elkaar te verstaan in het verdriet. Een meisje van 18 was in België verdwenen en is een maand later vermoord teruggevonden. Ik hoorde heel vaak mensen zeggen, wanneer gaat die man nu eens tijd maken voor zijn verdriet? Die vrouw zit vol verdriet thuis en die man is elke avond op stap. Acties aan het organiseren, om geld in te zamelen. Met het ingezamelde geld gaat hij 2 keer per jaar naar Afrika om bronnen te bouwen in kleine dorpjes, om zuiver water in de kern van die dorpen te brengen. Wanneer gaat die man nu eens tijd maken voor zijn verdriet? Ik dacht, maar mensen, die man is constant met zijn verdriet bezig. Hij wil bronnen bouwen om zuiver water in de kern van die dorpen te brengen, omdat geen enkel kind nog vroegtijdig zou sterven door gebrek aan zuiver water. Nee. Want zijn dochter was veel te vroeg moeten sterven. En toen ze vermoord is teruggevonden, is ze teruggevonden in het water. Dus die vader wilde iets doen met water. Toen ik aan die mensen had kunnen uitleggen dat het twee stijlen van rouwen zijn die complementair en evenwaardig zijn, sindsdien gaat die mama mee naar Afrika. Terwijl haar man bronnen aan het bouwen is, zit ze op een stoel te vertellen en te wenen over de dood van haar dochter. Die mensen zijn terug samen. Dus dit weten kan mensen helpen. Maar als nooit bij twee mensen hetzelfde is, hoe kan je dan weten wat er mensen kan helpen?
Ja.
Helpen bij die derde taak is luisteren naar het verhaal van mensen. Wanneer het verhalen over, help je mensen opnieuw op verhaal komen in het leven. Op verhaal komen in het leven door te verhalen over. Maar aan wie kan je na een tijd nog eens je verhaal kwijt?
Dat is moeilijk.
De meeste mensen ontwijken dit, omdat het een moeilijk en pijnlijk onderwerp is. Maar je moet die pijn door om te overleven.
Maar dan bedoelt u verhalen over het leven met die persoon?
Ja. En heel moeilijk is dat bijvoorbeeld als iemand door zelfdoding sterft. Wat zie je? Iets typisch bij sterven, iemand verliezen door zelfdoding, is dat door die daad precies heel het leven van die persoon is weggeveegd en alles gereduceerd is tot de wijze waarop die gestorven is. Met Kerstmis wordt uitvoerig gepraat over die oom die aan kanker gestorven is. Maar de tante die door zelfdoding is gestorven, die wordt doodgezwegen. Heel dat, dat is precies omdat hij geen leven heeft gehad, dat de moeite waard is om herinnerd te worden. Alles is gereduceerd tot de wijze waarop die gestorven is. Mijn boodschap is, we moeten mensen helpen om een onderscheid te maken tussen de wijze waarop die persoon is gestorven en het leven dat daaraan is vooraf gegaan. Die heeft evenzeer een leven gehad om herinnerd te worden en om bij stil te staan.
Ja. Ja, en kan je dit, deze manier van overleven, van omgaan met rouw, u beschrijft het instrumentele van de man en het meer intuïtieve van de vrouw. Ik denk dat we wel naar elkaars manier van rouw kunnen kijken. Ja, van, oeh, dat is dus verkeerd.
Ja, ja.
Want dat die vrouw die naar me toe kwam met, hoe moet ik rouwen die een klein kindje had verloren. Haar man, die verloor zich in zijn werk. Die werkte heel veel. En daar vinden mensen wat van. Kan je dat ook te veel doen? Verstoppen? Het niet erkennen?
Je kan het ook verstoppen. Maar wat heel erg belangrijk is, mensen moeten stoppen met te oordelen. En te veroordelen. Dat is de taak van de magistraten en van de rechters. En men moet luisteren hoe het voelt bij mensen, in plaats van een oordeel uit te spreken. En als je aandachtig naar zo iemand luistert, komt dat misschien wel van, ik vlucht in mijn werk wat te moeilijk is. Vertel eens wat te moeilijk is. En dan hoor je wat iemand moeilijk vindt, hoe je iemand kunt helpen. En een grote bekommernis is vaak van, ik heb schrik dat mijn vrouw zich verliest in het verdriet.
Ja.
En ik wil dat tegenhouden. En die vrouw wil dat verdriet met haar man kunnen delen. Maar die man wil haar beschermen voor een overload aan pijn en aan verdriet. Maar als mensen dat weten van elkaar, dat kunnen delen, dan creëer je verbondenheid. En in verdriet is vaak die verbondenheid tussen mensen verbroken. En die verbondenheid moet hersteld worden. Je moet anderen hebben die je helpen om over de kloof van het verdriet geen handen terug in elkaar te leggen.
Ja, ja. En dan vertrouwen te krijgen dat de manier hoe iemand het doet, dat is oké.
Ja. En het is zo moeilijk als een kind sterft. Die man en die vrouw zijn allebei hun kind kwijt. Ze staan alle twee voor die rouwarbeid. En ze missen de kracht om dat samen te doen. En dat, daarom is het zo belangrijk dat anderen weten wat verdriet met mensen doet, zodat ze kunnen helpen om die mensen terug te verbinden met elkaar. Kennis verbindt.
Ja. Hoe zou je daar dan naartoe gaan als buurvrouw?
Hoe zou je daar naartoe gaan? Mijn boodschap is, ga naar mensen naartoe. En stel bijvoorbeeld de vraag, vertel eens wat hij voor jou betekende. Wie was uw man? Wie was uw kind? En dat doet mensen goed van daarover te kunnen vertellen.
Ja.
Bij iemand die oprecht daarnaar luistert en die het niet gaat ontlopen.
Ja. Ja. Ik heb ook een andere patiënt die, die heeft iets heel traumatisch meegemaakt met haar zoon die ze verloren heeft. En die heeft zich daarna 40 jaar in het werk verstopt. En daar was ze goed in. Ze kon heel goed dat werk doen. En toen heeft ze op een gegeven moment dat werk niet meer kunnen doen, omdat het werd te lastig. Dus moest ze ruimte maken. En toen kreeg ze dus ruimte ook in haar agenda. En toen, dus 40 jaar later, kwam er toch, ja, die betonnen omhulsel van het verdriet werd doorbroken. En dan heb je, die had dus echt nog een hele rouwtaak voor zich.
Ja, ja. Wel, je ziet het verlaten rouw. Die ineens naar boven komt. Omdat mensen het heel erg hebben weggestopt.
Ja.
Maar ook als je het niet hebt weggestopt, kan het na zoveel tijd terug boven komen. Komt hier een vrouw de ramen meten in mijn bureau om nieuwe gordijnen aan te passen. Op de vensterbank ligt mijn boek Verlies van een prille zwangerschap. En ik zie ineens tranen. Ik zeg, Danny, jij hebt precies iets meegemaakt. Ja, zegt ze, 28 jaar geleden is mijn eerste kind gestorven na 12 weken zwangerschap. En de tranen stromen. Dit is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. En gewoon dat boek zien liggen, doet die tranen stromen. Ja. En ik heb met die vrouw een heel intens gesprek daarover. 28 jaar nadat haar eerste zwangerschap is fout gelopen.
Ja.
En dit tot de normaliteit leren zien is eigenlijk heel erg belangrijk voor mensen. En je kan dat wegduwen, maar op een bepaald moment komt dat boven. Een vrouw vertelde mij, haar eerste kind is gestorven 6 uur na de geboorte. Ik kwam thuis uit de kraamkliniek. Mijn man had alles dat klaar stond om dat kind te ontvangen, opgeborgen in kasten en het wiegje op de zolder gezet, dat ik daar niet mee zou geconfronteerd worden. Ik vond dat raar, maar misschien was dat ook wel goed. We zijn daar doorheen gekomen, we zijn terug aan het werk gegaan en dat is allemaal goed gelopen. We hebben nog 3 andere kinderen gekregen. We hebben eigenlijk nooit meer over gepraat. Tot mijn andere kinderen, mijn 2 oudste dochters, 21 en 20 jaar waren. En zei, mama, er is toch nog een kindje geweest voor ons. En die dwongen mij van daarover te praten. Ik heb dan een paar keer met hen daarover gepraat. Maar ik heb dat weer opgeborgen. Dat was voorbij. En ik had 3 kinderen, we hadden een mooi gezin. 35 jaar later zit ik aan het sterfbed van mijn vader. Die aan maag-darmkanker is gestorven. En hij zag uit naar het einde toe. En ik zat met mijn zus, met mijn moeder aan zijn sterfbed, waren de laatste momenten. Ik ben ineens bijna huilen. En mijn moeder zei, maar Vera, wat scheelt er nu toch? Het is toch voor papa een oplossing dat hij nu mag sterven. Die ellende moest toch niet blijven duren en hij ziet er toch naar uit. Maar ik was ontroostbaar verdrietig. Ik zag in dat bed niet mijn vader liggen afzien, maar mijn dochtertje van zoveel jaar geleden lag in dat bed voor mij. En ik werd ontroostbaar. Al dat verdriet dat ik weggeduwd had, kwam ineens boven op dat moment. Dat zijn heel normale dingen.
Ja. Deze vrouw waar ik over sprak, die na 40 jaar werken het verdriet onder ogen ging zien. Die heeft uw boek ook gelezen en die wilde daardoorheen door ook het verlies te zien. Dus die ging filmpjes kijken van toen, van het kindje. En dat was natuurlijk ontzettend pijnlijk en heel verdrietig. Maar daarnaast zag ze ook weer het mooie ervan. Ja, en kon ze met al het verdriet wat verstopt was, waren ook die mooie momenten die er waren, die zaten daar ook onder verstopt.
Ja.
En die kwamen ook ineens tevoorschijn.
Dat is iets heel typisch. Verdriet heeft te maken met liefde. En liefde is mooi.
Ja.
En naast de pijnlijke ervaring van het gemis, kan je ook de ervaringen van het leven dat er geweest is. Een van mijn dingen, van mijn beginvragen die ik vaak aan mensen stel is, vertel eens over hem of over haar. Wie was hij? Wat deed hij? En je ziet dan dat de mensen deugd doet van daarover te kunnen vertellen. Dat zijn vragen die ze zelden krijgen.
En toch is het een beetje spannend.
Ja, het is een beetje spannend.
Want mensen krijgen daardoor pijn.
Ja. Maar pijn hoort tot het leven. Hè?
Ja. Dat vergeten we wel eens. Hè?
Ja.
Rouw wordt in die zin wel een beetje uit onze maatschappij gepoetst.
Ja.
Dat was rouwtaak nummer 3.
Ja. En rouwtaak nummer 4 is opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren. En ook dit is een moeilijke taak. Mensen durven soms niet meer genieten, maar ze vinden dat dat niet meer mag als die ander niet meer mee kan genieten. En mensen geloven dat ook niet. Een vrouw zei mij van, ik werd heel boos als ik in uw boek je vingerafdruk van verdriet las op het einde en eens wordt het gras weer groen. Ik dacht, het gras wordt nooit meer groen. Ik kan nooit de kleur van het gras meer zien. Alles is kleurloos en is donker voor mij. Vandaag kan die vrouw genieten van bloemen die ontluiken en van het groene gras in de lente. Maar op dat moment kan je niet geloven dat je nog ooit eens zult kunnen genieten. Maar het is ook pas de 4e taak van die rouwarbeid. Het gaan 3 andere aan vooraf. En herinneringen levendig bewaren. Hoe kan je de herinneringen levendig bewaren als iedereen de herinnering aan die persoon doodzwijgt? Het is vandaag de 14e april. Het is vandaag om 9:45, 41 jaar geleden dat mijn moeder is gestorven. Die herinnering gaat met mij mee door het leven. Ook al is dat nu 41 jaar geleden, ik voel mij terugzitten in die woonkamer thuis.
Ja.
Naast dat bed waar ze haar laatste adem uitblaast.
Ja. En dat herinnert u zich nog?
Ja. Dat zit zo gebeiteld in mijn herinnering dat ik dat nooit zal vergeten.
Ja. Het ik vind het ook wel fascinerend. Ik heb verdriet dichtbij meegemaakt. En die persoon, je kan niet altijd huilen. Op een gegeven moment zijn de tranen op zo'n dag ook... gaat het na een half uur, ging het ook wel weer rustiger worden. Mm-hmm. Terwijl als je als naaste ben je een soort van bang dat je iets oprakelt en iemand komt er niet uit. Ja. Maar het is ook een uitbarsting van verdriet en het wordt weer rustiger.
Ja. Het wordt na een tijd zie je dat die golven lager worden.
Ja.
Je hebt minder dieptes. Minder schoog, dus ook meer. Je ziet weer een leven op zijn normale manier. Ja. En dat vraagt tijd voor mensen.
Ja.
En mensen kunnen op een moment niet geloven dat dat ooit zo zal zijn. Hè?
Kan je dat ook voorhouden?
Je kan dat aan mensen ooit... Ik zeg vaak aan ouders, je mag intens verdrietig zijn. Maar zeg aan je kinderen dat ooit het leven weer... normaal zal lopen.
Ja.
Kinderen hebben die hoop nodig op toekomst. Ja. En ook al kan je het zelf nog niet geloven, maar het is belangrijk om dit ook aan je kinderen te vertellen. Van ooit zal het leven weer normaal verlopen. Hm. En dat is weer kennis.
Ja.
Weten van, ik zit nu in die emotionele aardbeving, maar de meeste mensen raken daardoor. Hm. En overleven dat.
En de heftigheid van de golven wordt minder.
Ja.
Zijn er nou veel vragen die u gesteld worden als rouwexpert... die u denkt dat is goed om daar antwoord op te geven?
Een typische vraag is van, kom ik daar ooit doorheen? Dan zeg ik aan mensen, ik heb 55 jaar ervaring. En ik heb de meeste mensen daar doorheen zien komen. Maar dat doorheen komen... is niet zomaar een gemakkelijke weg. Maar de meeste mensen overleven dat. Vergeten doe je dan nooit. Het zou jammer zijn dat je zou vergeten dat je ouders hebt gehad. Dat je zou vergeten de partner waarmee je door het leven bent gegaan. Dat je een kind zou vergeten waar je zo verlangend naar hebt uitgezien. Dat zou jammer zijn. Je vergeet dat niet. Je neemt dat mee door je leven. Dat gaat met je mee door je leven als een schaduw. En je schaduw is er altijd. Soms groot en soms klein. Soms zie je die en soms zie je niet. En je kan de hoek van de straat omslaan en ineens ligt die schaduw weer levensgroot voor je voeten. En zo is dat ook met verlies dat je meemaakt. Dan haalt een schaduw mee door je leven. Dat is er altijd. En bij bepaalde momenten komt dat weer levensgroot voor ogen.
Ja, en niet altijd op de momenten dat het goed uitkomt.
Niet altijd op het moment dat het goed uitkomt.
Ja. Ja, en dat is dus iets niet alleen maar om negatief naar te kijken, maar het is een teken van liefde.
Het is een teken van liefde, ja.
Zijn er nog echte misverstanden die er rondgaan, die onhandig zijn om het te kunnen overleven?
Er leven heel veel misverstanden van je moet daar nu al overheen zijn. Dat is een typisch iets en dat is een wens van de omgeving uit typische menselijke betrokkenheid.
Mm-hmm. Ja. Je gunt het iemand, hè?
Ja, je gunt iemand, want dat hij daar overheen is. En dat zou moeten voorbij zijn. Dat zou moeten weg zijn. Maar dat dicteer je niet zomaar. Dat gaat met mensen mee door het leven. Mm. Je ziet ook een misverstand is van... kinderen zijn te klein om verdriet te ervaren. Mm. Vanaf wanneer moet je kinderen daarbij betrekken? Mijn boodschap is, vanaf het moment... dat je met kinderen kunt praten, moet je kinderen daarover leren.
Mm.
Vanaf wanneer zijn kinderen in staat om verdriet te ervaren? Vanaf het moment dat ze in staat zijn om een papa en een mama als een constante figuur in hun leven te ervaren. En dat is op de leeftijd van enkele maanden. Mm. Zie je kinderen lachen, glimlachen naar een papa of een mama en zich afkeren van iemand vreemds. Maar vanaf dat moment zijn kinderen in staat om verdriet te ervaren. Men weet uit onderzoek dat er zich verschillen optreden in het huil- en slaap- en eetgedrag van kinderen op de leeftijd van enkele maanden. Want wat zie je? Die aanblik van die moeder is ineens verdrietig in plaats van blij. Ze heeft minder geduld, haar beweging zijn wat hoekiger... Dat heeft invloed op een kind. En een kind kan dat nog niet verstaan. Ja. Maar ik maak de vergelijking met kinderen leren lopen. Een kind leert zijn eerste stapjes zetten op de leeftijd van 1 à 1,5 jaar. Maar een kind kan dat maar, omdat men het kind regelmatig op die beentjes heeft gezet en die spieren van die benen zijn geoefend. Als men dat nooit heeft geoefend, dan kan een kind niet stappen op de leeftijd van 1 à 1,5 jaar. Men legt een kind in een perkje waar het zich kan optrekken aan die stijlen en kan rechtstaan. Je moet dus aan het lopen van kinderen denken, lang voor kinderen toe in staat zijn. En zo moet je ook aan het verlies denken bij kinderen, lang voordat kinderen in staat zijn om het te begrijpen. Vanaf de leeftijd van 4, 5 jaar begint kinderen vragen te stellen over dood. En kinderen vinden dat heel normaal op die leeftijd. Maar volwassenen reageren dan angstig. Waar is mijn kind nu mee bezig? En zo creëer je de angst voor verlies en verdriet bij kinderen. Terwijl als je daar zeer rustig op reageert, kinderen uitlegt dat dood tot het leven behoort. Dat dood eigen is aan alles wat leeft. Bloemen, planten, bomen, vissen, vogels, dieren, mensen gaan dood omdat ze leven. Dat is eigen aan leven. Dood is onomkeerbaar. Als je dood bent, ben je voor altijd. Kleine kinderen schieten elkaar dood. Die dode staat na 2 minuten weer recht en speelt weer verder. Nee, dat is niet dood. Dood is onomkeerbaar. Als je dood bent, ben je volledig dood. Je kan niet meer zien, je kan niet meer ruiken, je voelt geen warmte en geen kou meer. Heel erg belangrijk voor kinderen. Want bij crematie, wat doet men opa nu toch aan? Men smijt die nu in de kachel. Nee, dat is niet opa. Dat is het lichaam van opa dat wordt gecremeerd. En dat lichaam heb je niet meer nodig als je dood bent. Dood ben je volledig. En dood heeft een reden. Het is niet omdat dood tot het leven behoort, dat wij morgen, en of omdat opa doodgaat, dat wij morgen allemaal dood zullen zijn. Je gaat dood van iets, van ouderdom, van ziekte, door ongeval, door moord, door zelfdoding. Dood heeft een reden. En op die manier leg je aan kinderen uit dat dat tot het leven behoort. En leer je kinderen er ook mee omgaan.
Ja.
Onze beginuitspraak was, meer weten kan helpen.
Ja. Ja, ik had een patiënt waarbij het een vrouw op hele verdrietige manier is overleden. En die liet het gezin achter met een paar kinderen, jonge kinderen. En die vroeg zich eigenlijk af, wat moet ik nou aan mijn kinderen hierover vertellen? En die kreeg te horen van hun nabestaande hulp vanuit het ziekenhuis. Reageer op de vragen die er zijn. Ja. Dus als de kinderen komen met vragen, beantwoord die vragen dan. Ja. En dan kunnen zij natuurlijk wel goed het tempo aangeven, die kinderen zelf.
Ja, maar los daarvan zou ik zeggen, je moet aan die kinderen zeggen, jullie mama heeft jullie heel graag gezien. En dat is het heel cruciale voor kinderen van te weten. Mama heeft, ik zeg vaak ook aan mensen, als je elkaar kunt helpen om in de laatste periode van het leven 4 dingen aan elkaar te zeggen. Sorry, ik vergeef je, ik dank je, ik hou van je. Dan geef je een kostbaar geschenk mee voor de komende generatie.
Ja. Ja. Ik denk mijn laatste vraag aan u, Manu. Er zijn patiënten die hebben zo'n een verschrikkelijk rouwproces te doorstaan. Die horen vaak van anderen dat je, dan moet je echt wel naar een psycholoog toe. Want dit kan je niet alleen. Wat vindt u daarvan?
Het is meestal zeer heftig. En ik ben heel voorzichtig om mensen naar psychiaters of psychologen te sturen daarvoor. Ik zie zelf ook mensen die met een moeilijk rouwgebeuren zitten. Mm-hmm. Maar meestal, als mensen mij vragen, de eerste vraag is altijd, heb je een goede huisarts? Ja, maar ik kan met mijn huisarts er niet over praten. Ik zeg, mag ik even uw huisarts bellen? En ik zal een paar instructies geven. En dus gewoon als huisarts vraag van, vertel eens. Maar men heeft in de huisartsenpraktijk daar niet altijd de tijd voor. Maar mijn boodschap is, dat vraagt geen tijd, maar het vraagt intensiteit. Mm. Dit een mens nodig, begrip in hun omgeving. Maar soms vinden mensen dat niet in hun omgeving, of geloven ze daar niet in dat dat kan, en hebben ze een aantal sessies nodig van meer professionele hulp. En ik zie ook hier ook mensen in mijn consultatie, maar mijn boodschap is vaak om mensen zo rap mogelijk duidelijk te maken wat ze meemaken normaal is en dat te normaliseren en te zorgen dat ze in het dagelijks leven contact kunnen leggen met andere mensen. Daarom zeg ik, meer weten zou helpen. Ja, moest ik minister van Onderwijs zijn, ik zou dit tot een onderwerp maken vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit. Ja, ja. Dat de samenleving daarmee kan omgaan. En ik ben overtuigd dat leren over verlies en verdriet is leren over liefde en verbondenheid. En moesten mensen daar meer over weten, zou dat meer verbondenheid in de wereld creëren en ook meer wereldvrede.
Ja, ja. Ja, Manu Kersen, dit vind ik een mooie zin om mee af te sluiten. Heel veel dank voor deze uitleg over rouw. En daarin is dus meer weten, dat helpt daarbij. Dit verhaal helpt. En voor de luisteraars, het boek dus, Verlies en Verdriet, een handboek voor het gezin en de hulpverlener. Welke stappen zijn nou lastig en hoe kan dat gedaan worden? Manu, ontzettend veel dank voor deze uitleg.
Dank je.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!